op vrijdag 5 juni 2026 aan het eind van de eerste verhoorweek schoof er iemand aan in de enquêtezaal die je bij een gezondheidscrisis niet meteen zou verwachten. Geen viroloog, geen minister en geen burgemeester. Maar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Oftewel de baas van een organisatie die is opgericht om aanslagen te voorkomen. Waarom zat hij daar? Dat is de vraag van vandaag. Welkom bij Macro Nieuws en mijn naam is Jef Tollons. Dit is deel 3 van onze reeks over de corona-enquête. In deel 1 behandelden we het instrument. In deel 2 liepen we de eerste 5 voorweken langs. En ik kondigde toen aan dat het verhoor van NCTV-baas Pieter Jaap Oudersberg een eigen aflevering zou krijgen. En dat is deze. Nou, in de macro van de week, oftewel de rol van de NCTV in de coronabesluitvorming, wat er daarover in officiële stukken staat en wat de betrokkenen er zelf over zeggen. In de term van de week, het instrument waarmee veel van die stukken openbaar zijn geworden. Ik loop met u langs wat er vaststaat, wie wat beweert en welke vragen open blijven. En het oordeel laat ik aan u. Nou, we beginnen weer eventjes bij de macro van de week. En die luidt de macht buiten beeld. Nou, eerst het verhoor zelf. Pieter Jaap Oudersberg. Tijdens de crisis de baas van de NCTV beschreef onder Ede zijn eigen rol. Nou, hij gebruikte daarvoor 4 beelden. Hij noemde zichzelf een oliemannetje, een eerlijke makelaar, een spin in het web en een brievenbus. Alle 4 die metaforen wijzen in dezelfde richting. Een faciliterende rol, geen besluitvormende. Oudersberg zei dat het erom ging de besluitvorming zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij was ook kritisch. De opbouw van de crisisstructuur had volgens hem sneller gemoeten. En hij verklaarde dat het moeite kostte om het ministerie van Volksgezondheid ervan te overtuigen dat daar een crisisorganisatie nodig was. Ook zei hij dat Nederland niet goed voorbereid is op een volgende crisis. Waar vond dat faciliteren plaats? Nou, Oudersberg noemde de informele crisisoverleg met bewindslieden op het Katshuis op zondag en in het torentje bijna dagelijks. Van die overleggen zijn geen notulen gemaakt. Dat is een feit dat in dit dossier vaker terugkomt. En het is relevant om 1 simpele reden. Van wat daar precies is besproken en door wie bestaat geen schriftelijk verslag. 1 observatie uit dat verhoor is opgemerkt door meelezers die het integraal hebben nagelopen. Het woord grondrecht viel er geen enkele keer. Die waarneming komt van critici van het coronabeleid. Ja, ik geef haar door als waarneming, niet als vaststelling van mezelf. Ja, en dan de documenten. Want los van deze enquête ligt er al jaren materiaal over de NCTV. Grotendeels boven tafel gekomen via openbaarheidsverzoeken en onderzoeksjournalistiek. Nou, de belangrijkste officiële bron is een Kamerbrief van januari 2023. Daarin beantwoordde minister Hisselgus van Justitie en Veiligheid, mede namens Volksgezondheid en Defensie, 17 Kamervragen over precies dit onderwerp. 9 pagina's. Nou, ik citeer er een aantal passages uit, zodat u hoort wat de regering zelf heeft opgeschreven. Nou, punt 1. De rol van de NCTV. In die brief staat dat de NCTV van oktober 2020 tot maart 2022, citaat, zorg droeg voor de coördinatie van een advisering over de besluitvorming over de korte termijn maatregelen. En verderop staat dat de NCTV informatie van de betrokken departementen verzamelde en verwerkte deze tot opties voor de integrale besluitvorming voor maatregelen en adviezen. Nou, dat is dus de formulering van de regering zelf. Coördineren, adviseren en informatie verwerken tot opties. Critici lezen daarin een sturende rol. De minister bestrijdt dat expliciet in dezelfde brief. De suggestie dat de NCTV op bepaalde besluiten heeft aangestuurd noemt zij onjuist. Het was volgens haar de taak van de NCTV om besluitvorming te faciliteren en voor te bereiden. 2 lezingen van dezelfde zin. De enquêtecommissie zou moeten wegen welke stand houdt. Ja, en dan punt 2, het NRC-onderzoek. NRC publiceerde na een jaar onderzoek dat de NCTV onrechtmatig privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. En burgers op sociale media volgden met nepaccounts. Nou, terwijl de NCTV formeel geen inlichtingendienst is en die bevoegdheden niet had. Uit WOP-stukken bleek volgens NRC ook dat de eigen juristen intern op de hoogte waren. En dat de toenmalige minister Grapperhaus de Kamer op dit punt onjuist had geïnformeerd. Die publicatie werd genomineerd voor een onderzoeksjournalistieke prijs. Grapperhaus legde de omstreden activiteiten stil en diende eind 2021 een wetsvoorstel in om de bevoegdheden alsnog te regelen. Nou, en dan punt 3, het LIMC. Tijdens de crisis maakte een eenheid van de landmacht, het Land Information Manoeuvre Center, trendanalyses over gebeurtenissen rond COVID-19. Over die analyses is de Kamerbrief helder. Ik citeer. Voor die trendanalyses ontbrak de benodigde rechtsbasis, oftewel de juridische grondslag, en was daarmee onrechtmatig. Dat oordeel komt van de onafhankelijke commissie Brouwer. Bij datzelfde antwoord staat ook een begrenzing. En die hoort erbij. Diezelfde commissie stelde vast dat het LIMC niet de intentie had om persoonsgegevens te verwerken. En dat uit het onderzoek niet is gebleken dat er specifiek naar individuen werd gezocht of dat de profielen van personen werden bijgehouden. Beide bevindingen staan in hetzelfde rapport. Nou, en dan punt 4. Drones. Op de vraag of er drones zijn ingezet, antwoordt de brief dat er in 2020, en ik citeer, inzet van defensiedrones heeft plaatsgevonden ter ondersteuning van de handhaving van de openbare orde en veiligheid, waaronder de coronamaatregelen. Daarbij staat vermeld, op verzoek van het bevoegd gezag en onder leiding van de politie. En niet voor de avondklok, want die bestond in 2020 nog niet. Nou, en dan punt 5, de avondklok. De brief beschrijft dat de avondklok rustte op de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag en dat de voorzieningenrechter oordeelde dat die wet ten onrechte was geactiveerd. Er kwam een spoedwet om een basis te houden. Later draaide het gerechtshof die uitspraak terug, wat de Hoge Raad bevestigde. In deel 2 hoorde u burgemeester Halsema onder de ede zeggen dat de avondklok gebaseerd op los zand was. En deze juridische geschiedenis is de context bij die uitspraak. Deze discussie speelt niet alleen in Nederland. In dezelfde jaren legden twee grote techbedrijven verklaringen af tegenover het Amerikaanse congres. In augustus 2024 schreef Meta-topman Mark Zuckerberg aan een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat het Witte Huis onder president Biden zijn bedrijf maandenlang onder druk zette om bepaalde coronacontent te verwijderen, inclusief humor en satire. En dat functionarissen frustratie uiten als Meta niet meer bewoog. Zuckerberg schreef dat hij die overheidsdruk verkeerd vond en betreurde dat het bedrijf zich er niet uitgesproken tegen had verzet. Ja, en dan in september 2025 liet Google, moederbedrijf van YouTube, aan diezelfde commissie weten dat de Amerikaanse regering had aangedrongen op het verwijderen van coronacontent die de eigen YouTube-regels niet overtrad. YouTube kondigde aan gebruikers die eerder waren verbannen wegens corona of verkiezingsinformatie de mogelijkheid tot terugkeer te bieden. Nou, twee dingen horen erbij omdat ze de reikwijdte bepalen. Ten eerste, beide bedrijven stelden dat de uiteindelijke beslissing om iets te verwijderen bij hen zelf lag. Er was geen bevel en geen wet die bedrijven spreken over druk. Ten tweede, beide brieven waren gericht aan een commissie die op dat moment door de Republikeinen werd geleid. Tijdens een politiek conflict in de Verenigde Staten over de macht van techbedrijven. Nou, factcheckers hebben er daarom gewezen dat de samenvatting Google heeft censuur toegegeven korter door de bocht is dan de brieven zelf. Nou, wat deze twee zaken gemeen hebben met het Nederlandse dossier is de onderliggende vraag. Waar loopt de grens tussen een overheid die coördineert en informeert en een overheid die invloed uitoefent op wat er publiek gezegd wordt? Op die vraag bestaat geen vastgesteld antwoord. In Nederland ligt een deel ervan nu bij de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, die op verzoek van de enquêtecommissie onderzoekt of de diensten zich hebben bezighouden met critici van het coronabeleid. Nou, laten we de twee beelden naast elkaar leggen, zonder er zelf een keuze uit te maken. Aan de ene kant de verklaring onder Ede, een coördinator die zichzelf omschrijft als brievenbus, oliemannetje en eerlijke makelaar, en die zegt dat hij het proces begeleidde. Ondersteund door de lezing van de minister die stelt dat de NCTV besluitvorming faciliteerde en voorbereidde. Dat alle ministeries hun eigen verantwoordelijkheden behielden en dat de aanpak een gezamenlijke inspanning was. En aan de andere kant de lezing van critici en onderzoeksjournalisten. Een dienst die anderhalf jaar lang de opties opstelde waaruit werd gekozen. Die aanschoof bij overleggen zonder notulen, waarvan is vastgesteld dat zij onrechtmatige gegevens verwerkte en wiens minister de Kamer onjuist informeerde. De minister heeft daar in de Kamerbrief zelf ook iets over gezegd en dat hoort hier ook bij te krijgen. Over de berichtgeving die tot die Kamervragen leidde, schrijft zij dat die een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft en dat er een selectief geciteerd wordt en dat meningen en aannames als feiten worden gepresenteerd. Nou, tot slot één antwoord uit diezelfde brief. Op de vraag om een overzicht van de leidinggevende bij de NCTV en hun rol tijdens de crisis antwoordde de minister nee. Met als toelichting dat de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor ambtelijke gedragingen uitsluitend bij de bewindspersoon berust. En dat het informeren naar persoonsgegevens van ambtenaren niet gepast is. Nou, dat is een staatsrechtelijke gangbare redenering. Ambtenaren leggen geen publieke verantwoording af, ministers doen dat. Het betekent tegelijk dat de namen en rollen van de mensen die deze besluitvorming voorbereiden buiten het publieke domein blijven. Of dat in een crisis van deze omvang de juiste balans is tussen bescherming van ambtenaren en publieke controle, dat is precies een vraag waar een parlementaire enquête voor bestaat. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij de term van de week en deze week luidt de term de WOL. Bijna alle documenten die vandaag langskwamen zijn openbaar geworden via één instrument, de WOL, oftewel de Wet Open Overheid. Nou, het uitgangspunt, de documenten van de overheid zijn in beginsel openbaar. Iedereen kan een verzoek indienen om stukken over een bepaald onderwerp openbaar te laten maken. En de overheid moet daarop beslissen. Tot 2022 heette dit een WOP-verzoek, naar de oude Wet Openbaarheid van Bestuur. Sindsdien is het de WOL. U hoort beide termen nog door elkaar, ook in dit dossier. Nou, zo is er een groot deel van het NCTV-materiaal beschikbaar gekomen, interne mails, nota's en verslagen, opgevraagd door journalisten en door burgers die zich door de stukken heen werken. Nou, een voorbeeld van hoe dat precies loopt, staat in de Kamerbrief die vandaag centraal stond. In de voetnoot daarvan staat de aanleiding voor die 17 Kamervragen. Een dossier dat op een burgeronderzoeker publiceerde op basis van woorddocumenten. Op die publicatie volgden Kamervragen. En daarop volgde een 9-pagina stellend antwoord van de minister. De regering was het inhoudelijk niet eens met de conclusies van dat dossier. Dat hoorde u zojuist. Maar de verplichting om te antwoorden stond los van die oneenigheid. De wet kent ook beperkingen. En die zijn evengoed onderdeel van het beeld. Bepaalde informatie mag worden weggelakt. Denk aan persoonsgegevens, staatsgeheimen en zogenoemde persoonlijke beleidsopvattingen. Over de reikwijdte van die laatste categorie bestaat discussie. Daarnaast worden de wettelijke beslistermijnen in de praktijk vaak overschreden. En er is een structurele grens. De WOL geeft recht op bestaande documenten, waar geen verslag is gemaakt. Zoals bij de overleggen op het kasthuis en in het torentje, valt er ook niets op te vragen. Nou ja, dat was deel 3, de rol van de NCTV in de coronabesluitvorming. Wat de coördinator er onder eed over zei, wat de regering erover zich schreef, wat critici en onderzoeksjournalisten er tegenover zetten en wat er nog wat onderzocht. Nou, en volgende week gaat het over de maatregelen zoals u ze zelf heeft meegemaakt. Dus denk aan de avondklok, het coronatoegangsbewijs, de gesloten scholen. Deel 4 gaat over grondrechten in een noodsituatie. Wat is het precies ingeperkt, op welke juridische basis, wie hield toezicht en hoe werd er omgegaan met mensen die het er niet mee eens waren. Tot dan, ik wens jullie nog een hele fijne werkweek. Mijn naam is Jeff Tollens, ik zou zeggen blijf kritisch en blijf nieuwsgierig en tot volgende week.